28, vers 1 tot 10 wil lezen. En je leest voor uit de...
De Nieuwe Bijbelvertaling, geloof ik, is dit. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week geworden, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde te beven, hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is hier niet. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zegt hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze me zien.
Dankjewel. Ja, we lazen dus van een aardbeving en van bliksem. Dus daar kan geen oud en nieuw tegenop wat daar gebeurde. Maar toch veranderde wel wat. Het is een van de belangrijkste, ja, het belangrijkste moment in de wereldgeschiedenis. Dat dit gebeurde, dat Jezus opstond. Maar om goed de betekenis van zijn opstanding te begrijpen, stel ik voor dat we ook even gaan nadenken over wat als het niet zo zou zijn geweest. Wat als het niet was gebeurd, dat Jezus niet was opgestaan. Zelfs Paulus staat er even bij stil. En als we dan lezen in 1 Korinthe 15 vers 19, dan schrijft hij dat heel duidelijk wat dat in zou houden als het niet was gebeurd. Dat geldt dan zeker voor de mensen. Er staat in vers 19: als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Ja, misschien ervaart u uw leven niet als beklagenswaardig. En dat hoeft ook niet, want we hebben de hoop op het eeuwige leven. Maar stel dat het allemaal niet zo was geweest. Dan zijn de mensen die ons voorgegaan zijn, die gestorven zijn, voor eeuwig verloren. En dan zou ons getuigenis naar de wereld toe, evangeliseren, zou gewoon leugens vertellen zijn. En dan, ja, is ook de hoop verloren. En hoop verloren is al verloren. Dat is een uitspraak, maar die staat ook zelfs letterlijk in de Bijbel in Ezechiël. Dan is het gedaan met ons. Dan is ons leven zinloos. En wat als het niet was gebeurd, wat zou dat voor God betekenen? God die beloofd heeft dat hij Jezus zou laten opstaan uit de dood. Nou, we zouden hem een leugenaar moeten noemen. Hij doet niet wat hij belooft. En voor Jezus, hij zou nog altijd dood zijn. Slechts een historisch figuur, meer niet. Afgelopen woensdag mocht ik weer een prachtige uitvoering van de Matthäus Passion in Bolsward meemaken. Prachtig werd in de muziek uitgebeeld de laatste uren, laatste dagen van onze Heer. En daar word je zo door geraakt. En het houdt op bij het laatste moment dat de Heer Jezus aan het kruis uitroept: het is volbracht. Bach, de componist van de Matthäus, gaat niet verder. Er zijn wel eens vragen over geweest van hoe kan dat nou? Want Bach was een gelovige man. Maar de Matthäus Passion is geschreven voor Goede Vrijdag. Dus dan hoeft hij nog niet over de opstanding te spreken, ook niet de muziek over te maken. Het is een prachtig muziekstuk en spreekt zeker van een diep geloof in de Heer Jezus. Maar dat drama wat daar bezongen wordt, zou alleen maar nog veel erger zijn als het bij het graf zou blijven. Als Jezus niet zou zijn opgestaan. Want Jezus heeft zich vrijwillig gegeven. Vrijwillig heeft hij het lijden ondergaan in de wetenschap dat hij zou opstaan. Maar wat als dat niet zo geweest was? Wat een leugen. En dan zou hij ook moeten denken van God is niet te vertrouwen. En voor de Heilige Geest, wat zou dat betekend hebben? De Geest zouden we hooguit met een kleine letter schrijven. Het zou geen levendmakende geest zijn. Hij zou geen kracht geven. En tot slot Satan, die had gedacht dat hij overwinnaar zou zijn. Ja, dood is dood. Over en uit. Maar wat we vanmorgen ook elkaar toe mochten roepen en ook mochten zingen, het is wel waar. Jezus is opgestaan. God de Vader heeft hem, Jezus, uit de doden opgewekt. Talloze malen lezen we dat in het Nieuwe Testament. En in Handelingen 2 staat zelfs vers 31 en 32 dat zijn lichaam zou geen ontbinding zien. En dat is volgens een profetie uit Psalm 16. Laten we dat ook even lezen, Psalm 16. Vers 10 en 11. Er profeteert David in deze psalm over de Heer. En hij schrijft, er staat dan geschreven, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad aan leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Dat is het. God doet wat hij belooft. Hij is de Almachtige. En Jezus, hij leeft. Hij heeft volgehouden tot het eind toe, totdat hij zijn laatste adem uitblies. En hij de geest overgaf aan de Vader. En dat deed hij vanwege de vreugde die voor hem lag. Lezen we in Hebreeën 12. Die vreugde, die was hem in het vooruitzicht gesteld. Daarom heeft hij vol kunnen houden. Zelfs in Gethsemane wist Jezus wel wat een verschrikkelijk lijden hij moest ondergaan, maar ook dat God hem zou opvangen. Hij geloofde zijn Vader. Jezus geloofde de belofte van de Vader. Hij keek uit naar de vreugde, de blijdschap die voor hem lag. Op het moment dat hij komt te overlijden, zegt de Heer Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen blies hij zijn laatste adem uit, toen stierf hij. Jezus gaf zijn leven uit eigen vrije wil. Die macht had hij. Vele mensen die helaas de Matthäus Passion bijwonen, geloven niet in een letterlijke opstanding. Hebben ook geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Dat lees je ook in de krant, dat heel veel mensen gewoon genieten van de mooie muziek. Maar wat is het leeg als het daarbij blijft? En dan denkt men dat men met een Heer te maken heeft, die het met Jezus te maken heeft, die het allemaal overkomt. Dat hij het slachtoffer is van omstandigheden. Dat hij verkeerd begrepen is. Maar het is de Heer zelf die hier de regie tot het laatste moment in handen heeft. Hij doet het vrijwillig. Die macht heeft hij, zegt hij ook in Johannes. En niemand neemt het af van mij. Dat geeft overwinning, dat geeft vreugde, dat geeft blijdschap. God zijn Vader is te vertrouwen. En in dat vertrouwen heeft hij het lijden ondergaan. God zou hem opvangen. Toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan een voorbeeld. Dus het gaat niet helemaal op, maar het geeft wel iets van vertrouwen in degene die je opvangt. Misschien hebben jullie dat wel eens gedaan met een klein kind. Dat hij op de trap gezet wordt, een paar treden hoger dan jezelf. En je zegt van, spring maar. Ik heb het wel een paar keer gedaan, want het is spannend. Dit met mijn kinderen, maar ook al met mijn kleinkinderen. Dat doe je niet meer als ze te groot worden, want dan hou ik het niet. Maar dan zie je de spanning op hun gezicht. Van, vangt, haait mij op. En dan springt hij. En dan vang je hem op. En dan is het een en al vrolijkheid. Die spanning die eeuwig gevoeld heeft, die ontlaat zich weer. Maar zowel bij degene die springt, als bij de vader of de moeder die het kind opvangt. En zo zal Jezus ook het geweldig gevonden hebben toen hij door zijn vader opgevangen werd. Nadat hij tot het eind toe had volgehouden om toch vrijwillig zijn leven af te geven. Hij zegt ook, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Geest met een hoofdletter. Niet in alle vertalingen staat het zo. Maar de Heer Jezus geeft de geest weer over aan God de Vader. Want Jezus sterft als mens, maar de geest kan niet sterven. De geest leeft eeuwig. Wat betekent het voor de Heilige Geest dat het allemaal waar is? Dat de Heilige Geest kracht geeft, levend maakt, dat hij eeuwig is en nooit doodgaat. En God heeft Jezus doen opstaan, heeft hem verhoogd door zijn rechterhand. En Jezus heeft de belofte van de Heilige Geest ontvangen, van de Vader. En, dat vieren we met Pinksteren, die uitgestort. Op de allereerste Pinksterdag heeft Jezus de Heilige Geest uitgestort. En Satan, die heeft het nakijken. Die heeft helemaal verloren. En het gekke is, hij heeft er zelf aan meegewerkt dat Jezus zou sterven. Lezen we in 1 Korinthe 2, vers 8. Misschien wel goed om dat ook even te lezen. 1 Korinthe 2, vers 8. Schrijft Paulus het volgende. Ik lees even vanaf vers 7 hoor. Ja, boven het gedeelte staat het karakter en doel van de prediking. En dan schrijft Paulus, wij spreken echter, vers 7, de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Want dat was Gods wijsheid. Dat hij, doordat Jezus zich overgaf in de dood, als een offerlam, overwinnaar werd. Overwinnaar. Over de leiders van deze wereld. Over degene die de leiders van de wereld geïnspireerd hebben. Als het ware, de Satan. Satan heeft het nakijken. En wat zal die geschrokken zijn? Hij begreep niks van de wijsheid van God. Dat kracht in zwakheid geopenbaard wordt. Nee, Satan dacht, dood is dood. En wat zal die geschrokken zijn? En dan denk ik aan een voorbeeld wat ik zelf heb meegemaakt toen ik maar een jongetje van een jaar of 8 was. En dat was op televisie. Misschien ook alweer een gek voorbeeld, maar ik weet dat ik ontzettend geschrokken was. En Satan zal ook geschrokken zijn. Het was een programma van Pipo de Kloon. De ouderen onder ons kennen dat misschien nog wel. Een kluk kluk. Ja. En ik schrok altijd al, We keken toen televisie bij buren verderop, want we hadden zelf nog geen televisie. En er zat een hele kamer vol kinderen die de schoenen in het hok achter moesten laten. Dus daar stonden allemaal schoenen. En wij zaten op de grond voor de televisie. En dan begon het programma Pipo de Kloon. Het begon al met een ballon die eerst opgeblazen werd en uiteindelijk barstte. Nee, daar schrok je al van. Maar het was die keer dat Pipo en nog een paar anderen in een heel oud kasteel kwamen, een ruïne. En dat was ook zo geheimzinnig. En hingen allemaal spinnenwebben en ze trokken die ruïne binnen. Nou, je veronderstelt dat daar niemand meer woont. Er woonde ook niemand meer. Maar ze kwamen plotseling in een slaapkamer met een groot hemelbed. En daar hingen allemaal spinnenwebben. Dus. Maar er lag iemand op dat bed. Een ridder. Helemaal in dat stalen frame, hoe heet dat zo'n ding, een harnas. Ja. En ze staan er op de neus bij, want hé, daar ligt iemand. En ik zie het nog voor me en dan plotseling begint hij te bewegen. Terwijl het helemaal niet kon. Oh, ik ben zo geschrokken als jongetje. Maar wat zal Satan geschrokken zijn toen hij, ja, dat heeft hij moeten zien, dat Jezus weer leeft. Hij heeft het verloren, hij heeft het nakijken. En voor ons, wat betekent het dat Jezus is opgestaan? Dat we hoop hebben. Dat we eeuwig leven hebben en dat ons leven doel en zin heeft. En dat we, zoals die tekst uit Romeinen 4, gerechtvaardigd zijn. Jezus overgeleverd om onze overtredingen, maar opgewekt om onze rechtvaardiging. Want zoals ik laatst ook mocht spreken, Jezus is mijn gerechtigheid. Hij is mijn hoop voor de toekomst. Hij geeft kracht en moed en eeuwig leven. Maar Jezus is daarmee ook degene aan wie we ons mogen toewijden. Dat wetende, dat je je toewijdt aan iemand die de dood overwonnen heeft, dat wil je toch? Je wilt niet de verkeerde kant uit, je wilt hem volgen. We zijn met hem gelijk geworden in zijn dood, schrijft Paulus in Romeinen 6, een tekst die Harry Pieter laatst ook aangehaald heeft. Romeinen 6, vers 5, want als we met hem één plant zijn geworden, dus samengegroeid, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dat is de belofte. Dus als wij delen in zijn dood, delen we ook in zijn opstanding. In Galaten 2, vers 20 schrijft Paulus dat hij met Christus gekruisigd is. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ja, we worden opgevangen in Gods liefde, in zijn vreugde. Denk maar aan dat voorbeeld van het kind op de trap. Maar ook in de opstanding, dat Jezus de man zal zijn die de wereld rechtvaardig zal oordelen. Prachtig muzieknummer van Johnny Cash is When the Man Comes Around. Het is prachtig om dat ook te beluisteren. Jezus zal de wereld rechtvaardig oordelen. En tot slot, een tekst uit Matteüs 25. En die werd ook besproken tijdens een afscheidsdienst. En dan nog wel van mijn grootvader, Pake Harmen Hilverda. En dat was in 1965. Toen was ik nog maar 12 jaar. Maar ik herinner het me nog, omdat ik het zo'n mooie tekst vond die ook op mijn paken van toepassing was. En er staat in Matteüs 25, ik zal het even met jullie lezen, moet ik het even opzoeken. Het gaat over een heer die talenten uitdeelt en dan zelf op reis gaat en dan komt hij terug. En dan lezen we in vers 23, want iedereen brengt weer terug, tenminste deze eerste twee slaven, terug wat ze met hun talenten gedaan hebben. En dan staat daar, zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Dat mocht hij gaan doen. Dat mogen we allemaal. Als we gaan sterven, als we onze talenten weer aan de Heer teruggeven, laten zien wat we met ons leven gedaan hebben, dat we Jezus gevolgd hebben. Ja, my all is lack and break. Dat moet ik erbij zeggen. We zijn niet volmaakt. Maar we mogen wel weten dat we straks, als we onze laatste adem uitblazen, dat we gaan in de vreugde van de Heer. Dezelfde vreugde die de Heer Jezus voor ogen had toen hij het lijden onderging. Toen hij stierf aan het kruis, wat hij voor mij, voor ons deed, deed hij dat met het vooruitzicht dat hij ook zou delen in de vreugde. In de vreugde bij God de Vader, in de vreugde bij al zijn kinderen. Wat een heerlijke toekomst gaan wij tegemoet. Prijs zijn naam. Amen. Ik wil graag nog een dankgebed uitspreken. Jij, Heer Jezus, we kunnen u alleen maar danken. Dat zegt het lied ook, Heer. Als ik aan u offer denk, dan kan ik u alleen maar danken. Danken voor wat u voor mij, voor ons gedaan hebt. Heer, en u deed dat. Met het prachtige vooruitzicht, de vreugde van u God de Vader. En van de vreugde om samen met alle heiligen dat te vieren, dat de dood overwonnen is, dat de Satan verslagen is. O Heer, prijs uw naam. Eeuwig, eeuwig, zij u alle dank en eer. Amen.